Ja, ja, gewoon meer vrije tijd. Met z'n allen. Ik denk dat daar ook heel veel... Ja. Zeg maar, daar, zeg maar, we genieten hier van die... Dat er niet zoveel financiële druk is of zo. Maar als er ook meer... Gewoon in het leven, in de wereld. Bij, gewoon als je het hebt over... Spelen en experiment. En ook voorbij dat kapitalisme kunnen denken. Wat daar denk ik heel erg mee samenhangt. Of dat kunnen uitzoeken. Is ook gewoon tijd nodig. En gewoon een beetje zitten en vervelen. Ja. Bijvoorbeeld. Of mensen helpen.
Dit is een podcast gemaakt door Vereniging Toekomstboeren. In elke aflevering gaan Leonardo en ik, Sterre, in gesprek met boeren uit de agro-ecologische beweging. We spreken hen over hun keuze om boer te worden, hun idealen en hun boerderij. Dit keer spreken we Dido, die samen met David de Tuin van de Egel is gestart, op een plek waar eerst een fruitkwekerij was. Op het eerste gezicht is het een interessante, rare plek om te zijn. Er zijn veel half verwilderde kersenbomen, geraamtes van allerlei constructies en daar in het midden staat een kleine piepenwagen, een schaftkeet. Dit is waar we met Dido in gesprek gaan.
Oh, we zitten op dit moment in een schaftkeet met drie bedden hier op elkaar gepropt een beetje. Met een kaarsje erbij en de regen tikt op het dak. En we zitten hier met Dido. En Dido is tuinder bij de Tuinen van de Egel. En... Wat is het eigenlijk voor tuin hier?
Wat is het voor tuin? Het is dus 4,5 hectare. Waarvan een half hectare. Het is nu nog iets van 3000 vierkante meter, denk ik. Maar waarvan uiteindelijk, waarschijnlijk vanaf volgend jaar, een half hectare tuin. Dus waar we groentes op eenjarige verbouwen. Mm-hmm. En we wilden eigenlijk dat het een zelfoogsttuin zou worden. Maar Valerie van de Veldhof zit bijvoorbeeld hier om de hoek. En die zit ook nog niet helemaal vol zelfs, geloof ik. In ieder geval, dat was al een indicatie dat de buurt misschien niet... Ja, we moesten gewoon, zouden er gewoon best wel aan hard moeten trekken. Hard aan moeten trekken.
En wat gaan jullie nu doen?
Dus nu doen we... We hebben sowieso een winkeltje bij de weg. En dat gaat aardig, maar dat geeft ons geen inkomen waar we van kunnen leven. Maar dat is wel leuk, dat is wel dus verbinding met de buurt. Maar we wonen alle drie dus zelf in Amsterdam.
Wauw, heel ver weg.
Heel ver weg. In principe, ja, het is een uurtje rijden.
Ja, want voor de context, we zitten nu in Gorssel.
In Gorssel. Dat
is tussen Deventer en Zutphen.
Ja, ja. En de IJssel. Dus
ja, wel hele mooie
plek. Achterhoek, vanuit de Randstad bekeken naar Bijenachterhoek. Zo wordt het dan genoemd. Soort van.
Terwijl vanuit Achterhoekers zou dit echt geen
niet.
Achterhoek
nee,
noemen.
Nee, dat is natuurlijk ook een gekke, hele gekke benaming. Maar goed. Dus een uurtje rijden. En we zijn dus hier alle drie dagen in de week en de rest in de stad. En we gingen gewoon heel veel peilen bij mensen. Hey, wat denken jullie als jullie een groentepakketje zouden, jullie dat willen? En we zaten eigenlijk gelijk vol. We maken nu groentepakketten. Dus elke donderdagavond rijden we terug met z'n drietjes en een autootje vol met tassen vol met groentes.
En die pakketten breng je naar Amsterdam?
Die brengen we dus naar Amsterdam.
Oh. Wauw, oh grappig.
Ja. En daar hebben we dan drie punten. Gewoon twee keer dus gewoon een kast op straat. Ook een beetje in de publieke ruimte.
Ja.
Waar mensen niet waar ze het kunnen ophalen. En dat hebben nu dus 50 mensen zijn dat. En hopelijk volgend jaar 80, 90, 100. Zoiets.
En willen jullie ook hier in de buurt gaan leven? Of is het voor nu echt makkelijker
nee,
om...
Ja, we willen zeker hier in de buurt. Maar dat kost denk ik gewoon tijd. Dus we hebben wel wat mensen die hier komen oogsten. Of waar we ook een pakket voor maken. Maar nog lang niet genoeg om dat alleen maar te doen. En het is ook wel een interessante vraag. We dachten eerst, ja, we willen natuurlijk gewoon zo lokaal mogelijk. Maar als het niet gelijk... Of dat, ja, dat lukte gewoon niet gelijk in ieder geval. Waarschijnlijk gaat het ooit wel lukken, maar dat duurt gewoon even. Of mensen hebben zelf een tuin.
Ja.
Of mensen hebben er geen zin in. Gaan liever naar de Jumbo. Dat lijkt me.
Ja, en als je hier rondkijkt... je ziet eigenlijk... Allemaal stellingen en kersenbomen.
Ja.
Want wat is dit geweest?
Het was dus een fruitkwekerij van zacht- en steenfruit, officieel gezegd. Dus ja, we hebben daar 1,5 hectare kersenboom gehaard. Maar dus inderdaad op de industriële manier, heel dicht op elkaar, met stellages eromheen. En toen we hier kwamen was dan ook ongeveer 1,5 meter of 2 meter rondom de stammetjes. Het was helemaal zwarte aarde. Ja. Het werd gewoon allemaal weggespoten. En we hebben nog wat bessen en daarachter nog pruimen. Pruimenbomen. Dat is wel leuk. Je ziet er wel zo van, oh, pruimenbomen vinden het echt prima. Die hebben ook geen stellages eromheen. Die doen het allemaal super goed. En de kersen zijn best wel kwetsbaar. Dus die...
Ja, want sinds wanneer zijn jullie hier begonnen?
We zijn hier nu 1,5 jaar bezig. Ongeveer. En dus dat zijn de bomen die er staan. En er stonden nog, ja, misschien wel 2 hectare of ook 1,5 hectare. Aan aardbeien stellages. Dus daar werden aardbeien, elk jaar werden nieuwe aardbeien gekocht. In plastic potjes gestopt op 1 meter hoogte. Dat is gewoon een gangbare manier. Ja. En dan ook elk jaar werd alles weer weggegooid. En dan weer nieuwe gekocht. En het is ook wel, ja, het is gewoon best wel bizar of zo. Toen we begonnen met die tuin, we hebben alles met de hand gedaan, dus alles gespit. En uiteindelijk hebben we ook een oude paardenploeg gekocht. Maar dan niet met paarden, maar met een elektrische lier. Dat ging weer ietsje sneller.
Heel veel werk.
Heel veel werk. Maar er kwam het wit plastic boven. En bleek dat ooit had die oude boer witte bakjes of witte potjes waar die aardbeien in zaten. Die waren door UV-straling of zoiets een beetje broos geworden. Hebben ze gewoon allemaal op de grond gegooid. En met de trekker de grond ingewerkt. Want dat is dan de goedkoopste manier van afvalverwerking. En hij was hier ook een keer, nog toen we het net hadden aangekocht, om even nog een soort leidingje te repareren. En hij liet al dat plastic gewoon in die grond liggen. Het was een soort van, ook wel een soort realisatie van, oh ja, dit is zo, dit is wat normaal gevonden wordt.
Ja.
En ook een kast vol met allerlei bestrijdingsmiddelen.
Ja.
Gasmaskers, pakken. Je denkt, wow, dit is zo ver van... Ook alle struiken, dus bessen en frambozen, stonden allemaal in plastic potten. Het is allemaal echt super ver van... Het is een hele mooie bodem, of een hele mooie grond. Het is een enggrond.
Oh.
Het is hele mooie zand, maar super gewoon zwarte aarde. Maar die vorige boer die gaf daar eigenlijk helemaal niks om.
Maar het is wel een interessante uitgangssituatie dan om zo'n plek te beginnen. Want wat is jullie doel hiermee?
Ons doel is dat, dus voor 0,5 hectare wordt tuinderij. En de rest wordt eigenlijk, dus 4 hectare, dat is ongeveer 90%. Voedselbos een deel. En vooral ook een heel groot deel ruimte waar we niet echt komen. Wat vooral leuk is voor ander leven.
Ja.
Dus een deel voedselbos waar je wel in mag oogsten, ja. En een deel wat meer voor de natuur is.
Precies, ja. Waar we gewoon misschien niet echt meer komen op een gegeven moment. En dat houdt nu in van ja, we willen dus ook een fijne plek maken voor ander leven dan mensen. En nu zijn we als daden vooral de ruïnes aan het opruimen van de industriële landbouw. Dus al die stellages aan het weghalen, plastic rapen. En over een maand ongeveer gaan we een stuk of 800 bomen planten. Dus dat wordt vooral ook het voedselbosgedeelte. Allemaal oude rassen, allemaal verschillend. Vooral appels, peren en noten. En nog allerlei gekkigheden. En ook heel veel struikjes. Dus dan begint het... Ja, dat kost ook wel weer gewoon 10 jaar om zo'n idee van kleine tuinderij met voedselbos en ruimte voor niet-mensen. Voordat het er eigenlijk een beetje op lijkt.
Klopt. Ja, dat heeft echt wel tijd nodig.
Dat heeft heel veel tijd nodig. Ja, dus dat is een beetje waar we zijn.
Ja, nee, een vraag die denk ik ook meerdere luisteraars hebben, want we hebben al een aantal podcasts gedaan, een aantal boeren gesproken, en die lopen heel vaak aan tegen het issue van land. En jullie hebben hier in 1 keer 5 hectare bijna aan grond, en een deel ga je ook nog eens wegdoen aan de, of gun je de natuur, zeg maar.
Ja.
Hoe lukt dat, hoe kan dat?
Ja, dat is eigenlijk ons uitgangspunt geweest. We begonnen, David en ik, we zaten op de Warmonderhof. En toen zagen we inderdaad dat, ja, je leert daar van alles, maar toegang tot land, dat is gewoon heel ingewikkeld als je niet in de boerentraditie zit, of zelfs dan ook wel. En dat als je eenmaal land hebt, dat het of je moet heel veel geld hebben om te kopen, of je hebt die liberale pachtcontracten. Dus dat je, ja, wij hebben het nu inderdaad over decennia, van ja, we gaan nu die notenboom planten. Over 15 jaar hebben we een eerste oogst. Het liefst leeft die 500 jaar, bij wijze van. Daar wil je op denken, als je niet alleen maar eenjarige. Dus daar hebben we iets op bedacht. Van, oh ja, we willen toegang tot land voor onszelf om mee te beginnen, want we wilden boer worden. Maar uiteindelijk willen we dat ook voor andere boeren of met andere boeren samen. doen. Dus we hebben een stichting opgezet, Stichting Capitale Zee. Waarmee, en die stichting verzamelt allemaal geld door middel van rentevrije leningen en donaties. En ook om weer even terug te koppelen naar, maar dat die leningen rentevrij zijn, maakt ook dat de boer die uiteindelijk het land gaat bewerken geen pacht hoeft te betalen. Dus wij betalen hier niks. Dus we kunnen makkelijk de helft. Dat maakt ons niet, dat vinden we, we hoeven niet die hectares waar dan ander leven plezier heeft en waar wij niks uit oogsten, die hoeven we dus niet, ook niet te betalen.
Ja, dus je hebt eigenlijk niet die hoge productie nodig om ook die pacht te kunnen betalen.
We hebben de hele financiële druk
die valt wel
uit het land weggehaald. En dat geeft echt heel erg veel. Ook al is het niet eens zoveel. Het is 5 hectare, dat zou misschien 5000 euro per jaar zijn of zo. Maar alsnog is de combinatie van en weten dat je er op de lange termijn kan zitten. En dat je gewoon niet, gewoon alles wat je verdient kan, wordt of loon of kan je weer investeren. Dat scheelt gewoon best wel veel. En die stichting heeft dus ook als regels, om het maar, we moesten toch iets met regels doen. Of hoe stel je dat veilig? Dat de helft van het land wat er wordt aangekocht natuur is. 10% is voor mensen, is ecologische tuinderij. En de rest is gedeelde ruimte, is voedselbos. En het land wordt uit de markt gehaald. En als het goed is, nooit meer verkocht. En altijd onder die voorwaarden. Die kunnen wel een beetje veranderen als de inzichten, als er vooruitschrijdend inzicht is. Ja, dus ja. Dat hebben we wel.
En hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te starten? Want het is niet een verhaal wat je heel veel hoort, denk ik, dat mensen dat zo zijn gaan doen.
Nee, niet echt, nee. Ja, hoe zijn we op het idee gekomen? David en ik zaten samen op die school, zagen een beetje wat er aan de hand was. Toen zijn we eigenlijk gestopt na een jaar. Ook, we hadden net zo goed door kunnen gaan, maar het was corona en het was gewoon niet meer, we dachten we kunnen onze tijd misschien wel ietsje beter besteden. We zijn wel op boerderijen blijven werken. Toen zijn we gewoon 1 dag in de week hebben we afgesproken. Oké, we willen iets gaan doen. Iets als een stichting of iets bedenken om toegang tot land te regelen. En ook een beetje meer wat we ook op die school misten, ondanks dat het superleuk was. Een soort politiek aspect. Het ging allemaal inderdaad over hoe je boer wordt, maar niet hoe je aan land komt, bijvoorbeeld.
Ja, en aan land komen is ook. Dat is gewoon heel belangrijk om het systeem ook te veranderen. Ja. Hè? Want al dat land, dat zit vast eigenlijk in dit systeem. En dat is heel moeilijk voor duurzame boeren of nieuwe boeren om aan te komen.
Ja, dat is echt cruciaal. Ja.
En waarom hebben jullie dan voor deze stichting gekozen op deze manier? Want er zijn natuurlijk heel veel andere manieren ook, zoals Land van Ons. En ik las daar al wat over op jullie.
Ja.
Op jullie site, want hoe onderscheiden jullie je hiervan?
Ja, eigenlijk toen we dit bedachten, bestond Land van Ons nog niet echt, of net niet, of kwam ook net op. Dus we hadden ook niet dat als voorbeeld of zo. Dat is grappig genoeg, zijn heel best wel initiatieven tegelijkertijd gekomen. Ja, even denken, Land van Ons.
Nou, niet specifiek, maar wat maakt jullie uniek? Dat is eigenlijk meer.
Ja, nou, ik denk vooral ook, we proberen heel erg, dus mensen lenen geld aan ons. Maar ze hebben verder helemaal geen zeggenschap over wat er gebeurt. Ze onderschrijven wel de stichting van wat er gebeurt. Van oké, dat is een goed idee, doe maar. Maar ze hebben niks te zeggen. Dus we proberen dat idee van waar het geld is of waar het kapitaal is. En de macht of zeggenschap over wat er daadwerkelijk gebeurt een beetje los te koppelen. Dat gaat er toch een beetje vaak fout in de wereld.
Ja.
Dus die autonomie ligt echt helemaal bij de boer, mits die geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, geen pesticiden en zich aan die verdeling houdt. Dat is belangrijk. Nou ja, en gewoon, het is ietsje, want van ons weet ik niet precies, maar dat is vooral gewoon biologische boeren, maar dat kan ook een monocultuur akkerbouwer zijn.
Mm-hmm.
Ja, dat je maar 10% van het land gebruikt voor productie is natuurlijk best wel radicaal.
Ja.
Het is echt een poging om weer een soort wereld, om samen te leven met ander leven. En dit is een poging en een experiment om dat op een soort best wel radicale manier te doen. En niet alleen maar door niet te spuiten, wat al heel veel helpt natuurlijk, niet spuiten. Maar om echt die ruimte te maken.
Ja,
en ook nog één ding, want mensen lenen geld aan ons, noemen we geldschieters. En bij heel veel andere initiatieven zijn het toch eerder investeerders. Die kunnen ook weer dat verkopen voor weer meer geld of voor de dan heersende landbouwprijs. Dus dat kapitaal accumuleert weer. Het zit heel erg binnen het systeem van geld maakt geld.
En jullie hebben eigenlijk een soort van constructie ontwikkeld die binnen het systeem een ander systeem is eigenlijk.
Ja, ja, het is natuurlijk, we willen dat het land van niemand is. Of van iedereen, maar dat weer een soort van meent. Of dat het niet eigendom is van iemand. En ja, je kan bijvoorbeeld iets kraken. Dat is ook een manier. Zeg maar, daar zijn we wel door geïnspireerd, maar dan heb je die tijdelijkheid. Je kan er zo van afgegooid worden. Dus we hebben een soort andere manier bedacht die in dat, binnen dat systeem van eigendom dat wel een soort van bewerkstelligt. Een eigendom is best wel heilig in dit land.
Ja.
Dus we hebben inderdaad een soort juridische structuur bedacht om het zoveel mogelijk. Je hebt gewoon een soort van de juridische constructie van eigendom in dit land. En dan hebben we een soort van trucjes bedacht met een beetje ingewikkelde dingen. Dat het zoveel mogelijk in ieder geval van niemand is. Dus we hebben die stichting die regelt het geld. En elk stuk land wat er gekocht wordt, dat wordt gekocht door een vereniging. En steeds andere verenigingen. En die stichting is lid van die vereniging samen met het boerenbedrijfje wat op dat land gaat werken. Dus dat is inderdaad een soort van constructietje. En die stichting heeft statuten die zegt het land wordt nooit meer verkocht. Maar alle dagelijkse dingen, het ligt allemaal bij de boer, dus die autonomie ligt heel erg bij de boer. En het is ook wel grappig, want zeg maar eigendom maakt, bijvoorbeeld als je het hebt over land, dat je land kan uitbuiten. Dat je die bodem helemaal kan uitbuiten of extraheren. Ja, je haalt er alleen maar dingen van. Je hebt als landeigenaar daar dus recht op om de boel eigenlijk gewoon helemaal kapot te maken. Om iedereen plat te spuiten die daar is. En dat is best wel gek. En wij gebruiken dan weer dat eigendom, een soort van, we keren het een beetje om. We gebruiken dat er maar wel, want dat is in deze wereld nu, is dat de manier om iets voor lange tijd te kunnen beheren. En om, maar dan doen we het omgekeerde. Dan laten we het een beetje. En dan zeggen we, nodigen we juist iedereen uit die op andere landen worden, stukken land worden platgespoten.
Ja. Ja, en door de statuten van die stichting, dat beschermt het eigenlijk, of en jullie constructie, dat het wel duurzaam beheerd wordt.
Ja, zo goed als het gaan kan. Ja. Ja.
En jullie hebben natuurlijk ook iets gecreëerd, zodat je los staat van eigenlijk financiële, of van het economische systeem, van financiële druk om veel te moeten produceren.
Ja. Ja, en natuurlijk willen we wel, gewoon als boer, willen we hier wel van kunnen leven. Maar het wordt wel makkelijker gemaakt. En het is gewoon, het is ook heel speels of zo. We hebben dus die 4,5 hectare, waarvan we maar een klein stukje, maar die tuinderij is zo hard werken. De rest niet echt. Daar lopen we soms en dan denken we, wow, een reetje. Of daar gebeurt van alles, maar we doen er niks mee. Maar het is weer ook weer ruimte voor spelen. En voor experiment. En dat kan alleen als er geen financiële druk is. Gewoon net als je minder hoeft te werken, omdat je niet zo'n hoge huur hoeft te betalen, kan je gewoon allemaal dingen gaan proberen. Gitaar spelen of zo.
Zijn er nog bepaalde experimenten die je op de tuin doet of met de voedselbos?
Ja, goed. Ja, de hele tijd dingetjes natuurlijk. Dus die ploeg was natuurlijk een grappig ding. Maar het is vooral gewoon er veel zijn en er dingen doen en dan kijken wat er gebeurt. En dan weer iets nieuws verzinnen en dan weer denken, oh nee, toch niet. Het maakt dan niet zoveel uit als het niet werkt. En we hebben nu ook nog de luxe. Dit jaar verdienen we een beetje, maar nog lang niet genoeg. Ze hebben allemaal nog een baantje ernaast, één dag in de week. We hebben dan wel een soort van de luxe dat we dus ook niet zoveel nodig hebben. Daar zit dat natuurlijk ook in. Dus dat is ook wel een soort naast toegang tot land. Bijvoorbeeld volgend jaar willen we ook weer nieuw stukken grond gaan vrijkopen. En dan een beetje regelmatiger met andere boeren. Ook iets om over na te denken. Want nu merken we ook van, ja, je kan eigenlijk alleen maar nieuwe boer worden. Mm-hmm. Of agro-ecologisch boer worden. Als je een beetje geprivilegeerd bent. Dat je in ieder geval de eerste anderhalf jaar of de eerste twee seizoenen of drie, ik weet niet precies. Volgend jaar denken we er wel van te kunnen leven.
Ja, want nu heb je eigenlijk een baantje ernaast nodig. Of gewoon ergens een partner die verdient. Of
zoiets. Ja, we hebben allemaal baantjes ernaast. Ja. Maar dus ook niet zo'n hoge huur of nog geen kinderen of nog, weet je. Dus we zitten in een soort van situatie en ook wel gewoon dusdanig geprivilegeerd dat als het niet lukt, dan hebben we wel vrienden of ouders of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk ook een soort van basisvertrouwen in. Ja, dat is nog wel iets waar we ook over nadenken van kunnen we dan ook. Het lijkt ons heel leuk om een soort van collectief te vormen met de andere kapitaloceen, toekomstige kapitaloceen boeren. Waarmee we samen misschien dingen afzetten. We zijn ook heel veel jam aan het maken en chutney. Dat we ook een soort fabriekje delen, bijvoorbeeld. Maar ook misschien mensen de eerste twee jaar wel een soort van een inkomen kunnen garanderen. Of gewoon uit solidariteit dat we wat we hebben kunnen delen. Dat zijn gewoon wel dingen waar we over nadenken. En dat is natuurlijk ook een soort van experiment of zo. Als er geld over is, dan, ja, dan kunnen we delen of kunnen we... Daar zit ook die ruimte.
En je had het eerder over dat jullie als mensen dan een relatie hebben met de niet-mensen. Hoe zie jij dat?
En dan nu zijn er niet-mensen, in dit geval vooral wilde dieren. Of de insecten, of de bijen. Of de... Dus die relatie is niet zo intensief. Het is vooral ruimte maken.
En het voelt ook alsof jullie die grenzen proberen te overschrijden van hoe wij de samenleving heel erg zien als mens en natuur.
Ja.
En dat jullie juist dat proberen te doorbreken.
Ja, totaal. Ja, ja, om die scheiding gewoon eigenlijk weg te halen. Gewoon heel, ja, wij zijn natuurlijk onderdeel van die natuur als mensen. We zijn ook maar dieren die maar wat doen. En dat, ja, dat idee dat we de heersers zijn, maakt vooral dingen kapot. Dat is wel nu wel bewezen, denk ik. Ja, dus inderdaad een poging tot samenleven en een beetje nederig zijn. Maar dat komt in de praktijk hier nu gewoon heel erg neer op ruimte maken en laten. En ook niet besluiten van wat er nou het beste is voor de das of zo. Ik heb geen idee. En ook voor de boom. Gewoon, en dat is ook best wel een oefening. Ik vond ook toen wij dit stuk kochten, en we hadden best wel veel gesprekken met de boer van wie het was. Hij ging met pensioen, maar het is een super intensief industrieel bedrijf. Gewoon als ik met hem praatte, werd ik al gestrest van hoeveel werk en altijd... Hij sliep hier wel eens, hij woonde ook niet hier, maar op het parkeerterrein. Als het dan ging vriezen, dan ging hij met zijn oven, door met zijn gaskachels, waar dan 5000 euro per nacht aan gas doorheen ging, door die boomgaard heen. Ja, maar ik werd er zo gestrest van. Ja, en dat was best wel ook een soort, ook voor ons, al hebben we er theoretisch al wel wat over nagedacht. Vandaar, of gewoon hoe de landbouw überhaupt gedaan wordt, naar dingen laten, niets doen, vertrouwen hebben. Dus dat die bomen echt wel het weten wat het beste voor ze is. Mits je ze niet helemaal leeg wil plukken. Mits je ze niet heel dicht bij elkaar zet.
Die proberen dus wel ook te zorgen dat die uitgangspositie beter wordt, hè, door die plastic weg te halen.
Zeker, ja. Ja, dus we proberen wel een soort beginsituatie te creëren. Daar zijn we nog, daar zitten we nog middenin.
Maar je laat eigenlijk heel veel los.
Laat heel veel los, ja.
Want je hebt ook een paar, ook een beetje een beweging is van mensen die zich steeds meer met bodem ook bezighouden. Hè, bodembiodiversiteit.
Yeah.
En die zijn heel erg aan het meten ook. Die gaan met een microscoop gaan kijken van, oh ja, doe ik het niet beter of niet. Maar jij zegt eigenlijk van, laat het gewoon los. En dan...
Ja, het is natuurlijk interessant om soms te meten. Uit nieuwsgierigheid. Maar ik denk, we kunnen nog weer 10 dingen gaan onderzoeken en rapporteren en... Maar ik heb ook het idee, volgens mij is het wel duidelijk. En is het gewoon niet zo ingewikkeld als je het hebt over natuur of zo. Dat echt heel erg ingenieus is.
Ja.
De andere wezens. En daar hebben ze ons echt niet voor nodig.
Ja, het is soms bijna ook gek. Juist dat wij als mensen kunnen bedenken dat wij het wel weten of zo.
Ja, het is natuurlijk echt bullshit. Tuurlijk, we weten wel dingen, maar... Ja, en natuurlijk, zeg maar, als je een bepaalde... We hebben natuurlijk ook heel veel veredeld. En die eenjarigen kunnen ook niet zonder ons. Want we willen nou eenmaal dat soort aubergines en courgettes eten. Dus dat is ook een soort cultuurding. En daar doen we natuurlijk ook gewoon in mee.
Ja, maar er mocht ook een stukje voor de mens zijn.
Precies, dus dat is heel duidelijk voor de mens. Nee, het is ook leuk om daar gewoon buiten te staan, maar wel naar te kijken. Of niet helemaal buiten te staan, we zijn natuurlijk nog wel onderdeel. Om te zien dat... Wat er gebeurt als je 1 jaar niet spuit al bijvoorbeeld. Hoeveel vlinders, hoeveel
wat
bijen.
Wat zie je dan? Ja, veel vlinders.
Ja, heel veel bijen, reetjes. Ja, we zitten natuurlijk ook nog maar net. En een paar zeilingen van wat boompjes. We beginnen enorm te juichen. Yes, yes, hier is weer iets.
Het leeft weer.
Ja, langzaamaan in ieder geval. Het wordt weer divers. En ook vooral die 2 meter kale grond rondom de boomstammen. Dat is natuurlijk best wel veel oppervlak. Dat was vooral leuk om te zien, want de rest is gewoon gras of wasgras. Nu, ja, brandnetels. Nog steeds wel veel gras. Maar daar kwamen allerlei, daar ontstond heel veel diversiteit. Het was natuurlijk kale grond, heel veel soorten bloemen en dingen. Spontaan, ja.
Oh, maar dus je observeert wel heel erg.
Ja, tuurlijk. We zijn hier gewoon veel.
Ja.
En dat gaat ook vanzelf. Ik merk ook, ik ben gewoon opgegroeid in de stad. En het was meer een soort politiek idee dat ik boer wilde worden. En wel de wetenschap van, ik wil gewoon buiten werken. niet achter de computer zitten. Maar ik merk zo lang, het is eigenlijk nog relatief heel kort boer. Anderhalf jaar, daarvoor wel op andere boerderijen een beetje. Maar dat je dat het zo langzaam, ook dat idee van onderdeel zijn van een groter geheel. Maar ook dat ook dat kijken, zodat je een beetje leert kijken en dingen leert kennen. Ik vind het wel interessant wat er gebeurt met me. Puur door gewoon er veel te zijn en er veel mee bezig te zijn. En daar hoef ik niet zo zeer voor te weten wat de samenstelling van de bodem precies is.
En wat gebeurt er dan met je?
Ja, ik het ook moeilijk uit te leggen misschien. misschien is dat ook niet... dat is ook onderdeel van natuurlijk gewoon ergens goed in worden. Gewoon een soort van fysiek een vak leren, dat ook. Maar ook een soort... ook
verbinding?
Het zijn denk ik verschillende dingen. Gewoon in de tuin voel ik mijn handen steeds kriebelen van... oh, ik heb zin om dit te doen en ik weet gewoon wat ik moet doen. Langzaamaan. En daarbuiten, ja, verbinding inderdaad ook die... Zeg maar, we kwamen hier en die bomen stonden er en het was een beetje nog... Dus er was nog veel afstand tussen mezelf en de plek. En nu langzaam begin ik het een beetje te leren kennen en begin ik kleine veranderingen te zien. Maar daardoor loop je heel anders door een landschap. Ja, ik wou dat ik hier duidelijkere woorden voor had.
Ja, maar misschien is het ook mooi dat het er niet is. Hè? Ja. Je moet er gewoon zijn en het doen om het
ja, te ervaren. Daar is gewoon in ieder geval nog een hele wereld naast de ideeënwereld. Of naast geld verdienen.
En je vertelde al van je komt eigenlijk uit de stad.
Ja.
En hoe is dat gekomen dat je in één keer dacht, ik wil boer worden? Je noemde politieke redenen.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, wel een weg afgelegd. Ik had eerst aardwetenschappen gestudeerd en klimaatwetenschappen en een beetje in de ontwikkelingssamenwerkingshoek. Toen zei, oh ja, wat doe ik hier zo ver weg van Nederland? Moet het niet gewoon daar? Maar vooral dus ook dat gevoel van, ik wil in de wereld buiten, niet achter de computer zitten. Ik ben naar de zeevaartschool gegaan, zeilende zeevaart. Daar heb ik dan wel een tijdje veel gezeild, maar ook gedacht, ja, het is vrachtvervoer met zeilschepen. Een hele leuke avontuurlijke wereld, waar ook inderdaad, nou ja, daar was al een soort van raakvlak met buiten in de praktijk dingen doen en politiek. Een paar projecten die heel politiek actief waren. Maar ik voelde ook heel erg van, ja, ik wil eigenlijk gewoon niet de hele tijd van huis zijn. Wat kan ik doen wat wel iets meer lokaal is en landgebonden? En ik was toevallig met een goede vriend van mij, die ik op de zeevaartschool had ontmoet, naar Cuba gezeild. En hij was boer. Zij heeft eigenlijk een half jaar, zo heet het.
Boer op een boot.
Ja.
Dat is ook een interessante combinatie.
Ja, maar dat is een heel... ik kom er nu achter, een heel veel voorkomende...
Wat grappig.
Maar vooral dan, het is natuurlijk ook weer een heel klein clubje. Ja. Net als de boeren die jullie interviewen, of waar wij onderdeel van zijn. Een heel klein niche.
Ja.
Is in de grote boerenwereld, was het met die zeilwereld ook, een soort heel klein club. Maar heel veel van hun willen uiteindelijk een boerderijtje. En het heeft heel veel raakvlak. Dus, en op Cuba, al die kleine boeren en dat ging wel een beetje kriebelen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga dat eens even bekijken. En toen begon ik de Warmonderhof, vroeg of David meeging. Die zei, voor een soort van voor de grap, ja, maar uiteindelijk ging hij ook echt mee. Ja, en politieke redenen. Ja, gewoon heel graag in een andere wereld willen leven. In een ander systeem of zo. En daar kan je ook heel veel over nadenken. En dat is ook heel belangrijk. En heel veel over schrijven en heel veel actie voeren. Dat hebben we ook heel veel gedaan, doen we nog steeds. Maar dit is een hele positieve manier van in het klein, maar wel een soort andere realiteit.
Gewoon doen.
Maken. Gewoon doen. Ja, en dus ook echt een stukje grond waar je dus echt iets anders kan doen. En ook een economie eromheen creëren die echt anders is. En dat is gewoon super positief. Het is gewoon zo vrolijk. En dit werk maakt ook dat we af en toe iets kunnen bezetten. Maar dat is vaak heel erg tegen iets. En zeker ook, ja, jullie weten er natuurlijk alles van bij Toekomstboeren. Gewoon een soort van een bewegingtje die er al was. Dat vond ik ook te gek om te merken dat er al zoveel coole dingen aan de hand waren. Daar onderdeel van worden en die je hopelijk ook, dat die groter wordt. Dus op dit kleine postzegeltje een hele positieve ervaring, maar ook een soort van, ah, dit is iets.
Ja, je verbindt je met andere soortgelijke in een soort beweging.
Weer een soort collectieve, er zit heel veel collectief in, al zie je elkaar misschien niet zoveel. Ja, en ik wil echt niet meer anders. Het is echt een hele goede keuze geweest, ja.
En je zei dat jullie nu ook bezig waren met een nieuw perceel kopen.
Ja.
Nu, dat, lukt dat?
Nou, we waren bezig met een nieuw perceel kopen. Ons bod is toen afgewezen. Dat was een heel proces, heel specifiek. Dus dat is niet doorgegaan. En we merken eigenlijk nu ook, zeg maar, de stichting. We hebben natuurlijk de stichting en de tuin van de egel. En ik zei, we verdienen nog niet eens zoveel. Eigenlijk gaat al onze tijd naar dan wel een beetje geld verdienen om te leven. Dan wel hier op de tuin alles opzetten. Dus volgend jaar is het hopelijk anders. En dan willen we eigenlijk echt één dag in de week of een halve dag in de week in die stichting steken. En ook weer een nieuw stuk grond vrijkopen. En hopelijk dan ook steeds meer en alles van allerlei dingen eromheen ook gaan doen. Maar het heeft nu iets meer op zijn gat gelegen dan we hadden gewild. Ja. Maar dat is gewoon door. Dat we boer zijn geworden en dat is gewoon heel hard werken. Ja.
En er zijn wel mensen, donateurs, mensen die hun leningen afsluiten. Je merkt wel dat daar interesse naar is.
Ja, dit is in ieder geval gelukt om deze 4 ton die het heeft gekost bij elkaar te schrapen. En ja, we merken dat het wel een prikkelend idee is voor sommige mensen. Maar het moeten wel mensen zijn die niet geld willen verdienen met hun geld. Het is niet een hele goede investering.
Ja, of juist wel. Ja, ligt er een wat.
Precies, het is maar hoe je het bekijkt. En we hebben helemaal geen geld zelf. We doen alles in onze vrije tijd. Dus hoe het een beetje. Ja, we gaan nu weer een beetje op zoek naar boeren die misschien op zoek zijn naar land zijn. Om samen te werken. En dan moeten we het echt samen doen. We hebben ons eigen netwerk best wel uitgemolken. We hebben nog wel wat mensen eromheen. Maar het worden steeds samenwerkingen. Dus we hebben niet een soort kapitaalmachine achter ons. Ja. Dat we steeds maar gewoon land kunnen kopen en zo. Hé, wie wil erop? Nee, het is best wel een intensieve samenwerking. En we doen gewoon wat we kunnen. En het is ook best wel leuk. Hoewel dat stichting werkt, is natuurlijk ook is eigenlijk ook een beetje saai. Het juridische ding maken. Maar dat staat nu in principe. En dat zou ook iedereen kunnen gebruiken. Dus als het goed wordt het wel steeds minder werk. Maar we moeten wel steeds kapitaal zien te regelen. En land vinden. Dat is ook helemaal niet zo makkelijk. Ook al heb je geld. Ja.
Ja, wat zou jouw tip zijn aan, want er zijn heel veel boeren die worstelen eigenlijk met die hele land issue. Of het is te duur om in je eentje te kopen en pachtcontracten zijn vaak ook van hele korte duur.
Ja.
Wat raad je hun aan om te doen?
Ja, het is niet zo makkelijk. Ik zou ze niet 1, 2, 3 aanraden om hetzelfde pad te bewandelen als wij, want dat is best wel veel werk. Maar als mensen dat willen, kunnen we ze natuurlijk wel helpen met een manier van vrijkopen. Er zijn natuurlijk ook andere mensen mee bezig. Maar gewoon dat idee van vrijkopen voelt wel heel erg goed. Daarbuitenom weet ik het niet. Ik heb niet een super tip, maar er opeens.
Ja, anders zou het waarschijnlijk ook al gevonden zijn.
Ja, maar er zijn gelukkig steeds meer mensen hiermee bezig. Dus dat is ook een beweging, dat vrijkopen. En hopelijk komt de politiek op een gegeven moment ook een beetje mee. En het wordt misschien de landprijs ook wel weer. Het is nu natuurlijk gewoon aan de markt overgelaten. Het is totaal losgekoppeld van wat je er eigenlijk op kan verdienen. Op die hectare van 80.000 euro. Ja, politieke druk zetten. Maar dat is allemaal helemaal niet praktisch. Maar hopelijk worden daar steeds meer goede manieren voor verzonnen.
Ja, maar jullie laten wel zien dat het kan.
Ja.
En dat het ook kan op een manier dat. Dat is ook iets waar veel zorgen over zijn bij boeren. Van dat het kan op een manier dat je je autonomie ook behoudt.
Ja, zeker.
Dat is met die veel van die nieuwe landinitiatieven. Inclusief herenboeren, lenteland.
Ja.
Daar is dat niet zo.
Nee, klopt. Ja, nee, zeker. Nee, dat is bij ons wel heel belangrijk. Ja, nee, ik zou ook vooral tegen die initiatieven zeggen. Hé, laat die boeren lekker hun ding doen. maar die gaan natuurlijk ook super snel. Of die hebben veel meer geld. Ook omdat mensen die investeren dan wel geld aan vrienden dan wel zeggenschap hebben. Wat natuurlijk heel sexy is. Ja, nee, klopt. Ja, ik zou zeggen, probeer het geld bij elkaar te schrapen. Het in een stichting te stoppen.
Ja.
Maar dat hoeft niet,
Nee, maar misschien
die autonomie is heel belangrijk.
Ja. Ja, maar jullie hebben daar statuten voor. Hè? En er zijn bijvoorbeeld CSA's die veel leden hebben, die zouden die misschien kunnen mobiliseren om.
Ja, zeker. Ja, ik denk inderdaad. Ja, en wij hebben dan natuurlijk specifiek die statuten. Want als je een half hectare CSA hebt, kan je natuurlijk niet die helft.
Ja.
Maar Valerie hier bij de Veldhof heeft het ook gedaan. Laten we vooral met iedereen met ideeën en statuten en dingen dat allemaal online zetten en met elkaar delen. Volgens mij, daar zijn we wel allemaal mee bezig, maar ik weet even niet zo goed hoe dat nu. Maar hopelijk komt daar een soort structuur voor dat het toegankelijker wordt voor boeren. Ja, want als je 200 leden hebt, meestal best wel mensen met een beetje geld. Bij de meeste CSA's.
Ja.
En als het maar om een hectare gaat.
Ja, precies. Daar zit toch nog wel wat potentie.
En dat het dan misschien inderdaad van de gemeenschap is.
Ja, zo hier en daar zijn er wel, toch precies. Wel voorbeelden te vinden.
Er zijn steeds meer voorbeelden. Ja. En elke context wil misschien ook weer wat anders. Of elke boer wil weer wat anders. Maar hopelijk, we vinden wel een weg, denk ik. Net zo die paar gekken die zin hebben om die juridische dingen te...
En jullie weg, hoe ziet die eruit de komende jaren?
De komende jaren?
Jaar, hoe zie je dat voor je?
Ja, ik denk dat wij hier gewoon nog lekker zitten. En dat er dan nog 10 andere boerderijen zijn vrijgekocht. En dat we elkaar onderling allemaal een beetje helpen. En, maar vooral ook dat de beweging rondom, gewoon de beweging van agro-ecologische boeren in het algemeen heel erg gegroeid is. Ja, en dat er dus goede manieren zijn. Als iemand zegt, oh, ik zou wel boer willen worden. Dat je dan kan zeggen, oh, moet je even dit doen. Dat zou echt top zijn als dat er gewoon... Als die toegang tot land gewoon, want dat is zo cruciaal.
Ja.
Hopelijk zijn we daar dan ook over 10 jaar. Ja. Veel schuilplaatsen voor ander leven, of meer dan nu. En boeren die samenleven. Nou ja. Elke agro-ecologische boer wil het wel.
Gewoon. Ja, nee, heel mooi.
Dat is niet... Ja, we moeten gewoon meer ruimte innemen. Ook als...
Als beweging.
Ja, als beweging. En ook inderdaad omdat al die... Ja, wij wilden boer worden en de CSA-boer was wel, vonden we heel inspirerend. Maar dat zijn natuurlijk gewoon nog niet zoveel. Of misschien zijn het er al best veel, 300 of zo. Maar allemaal op een half, 1 à 2 hectare. En dan heb je die paar industriële boeren met 1000 hectare. Of zeg maar letterlijk ruimte innemen.
Ja. We moeten aan
meer boeren, maar ook meer land per boer. Dat zou heel tof zijn als dat zou lukken. En dus, als je meer land hebt, kan je dus ook meer ruimte maken voor...
Voor ander leven.
Voor het reetje.
Ja.
En co. Ja. Wie er ook wil komen. Ja.
Is het deels... Want als ik jullie website lees, dan moet ik denken aan een boek van Anna Tsin.
Ja.
Van Mushrooms at the End of the World.
Ja.
Is dat hier ook... Hebben jullie daar inspiratie
uit? Een beetje. Ja, die Matsutake waar ze over schrijft, die groeit heel goed op... Op industriële ruïnes. En valt ook. Ja, het is ook niet een goed product voor het kapitalisme. Want je moet het gewoon steeds zoeken in het bos. Ja, het is een soort anticapitalistisch mooi voorbeeld. En wij landen hier dus ook steeds op monoculturen.
Ja.
Die we. Een soort ruïnes.
Ja,
waar we dan langzaam weer op gaan floreren.
Ja.
Dus daar is het een beetje. Beetje, ja, daar is het zeker wel op geïnspireerd, hè?
Ja. Ja, heel mooi is dat. Nee, maar dat zie je hier ook gewoon van dat alternatieven zeg maar uit de grond spruiten.
Ja.
Inderdaad de ruïnes van het kapitalisme.
Ja, precies. Daar gedijen we heel goed op. Maar we moeten wel tijd en ruimte hebben.
Ja, nee, we moeten het beschermen. Het mag niet meer terug.
Beschermen, ja. Ja.
Je luisterde net naar een podcast van Toekomstboeren. Toekomstboeren is een vereniging voor en door agro-ecologische boeren die zich inzet voor onder meer kennisuitwisseling, belangenbehartiging en onderling contact tussen boeren. Als je nu naar deze podcast geïnteresseerd bent in de vereniging of in de agro-ecologische landbouw, dan is er veel informatie te vinden op de site www.toekomstboeren.nl. Voor deze podcast is muziek gebruikt van Purple Planet Music, te vinden op purpleplanet.com.